Gemeente, vanmorgen hopen we de prekenserie over het Bijbelboek Nehemia af te ronden. En de schriftlezing vindt u in het laatste hoofdstuk, Nehemia 13. En daarvan de versen 10 tot en met 31. Nehemia 13, vanaf vers 10 tot en met het laatste 31ste vers. En in Nehemia 13, vers 10, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Ook vernam ik, en dat schrijft Nehemia, dat der Levieten deel hun niet gegeven was. Zodat de Levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren, en iegelijk naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zeide, waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen en herstelde hen in hun stand. Toen bracht gans Juda de tienden van het koren en van de most en van de olie in de schatten. En ik stelde tot schatmeesters over de schatten Selemja de priester en Zadok de schrijver en Pedaja uit de Levieten. En aan hun hand Hanan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, want zij werden getrouw geacht. En hun werd opgelegd aan hun broederen uit te delen. Gedenk mijner, mijn God, in deze. En delg mijn weldadigheden niet uit die ik aan het huis mijns Gods en aan zijn wachten gedaan heb. In dezelfde dagen zag ik in Juda die in de persen traden op de Sabbat. En de garven inbrachten die zij op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en alle last die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen als zij eetwaar verkochten. Daar woonden ook Tyriërs binnen die vis aanbrachten en alle koopwaar die zij op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twistte ik met de edelen van Juda. En ik zeide tot hen, wat voor een boos ding is dit, dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbatdag? Deden niet uw vaders al zo? En onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad. En gij lieden maakt der hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. Het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat zij ze niet zouden opendoen na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koopwaar buiten voor Jeruzalem, eenmaal of twee. Zo betuigde ik tegen hen en zeide, waarom vernacht gij lieden tegenover de muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd aan kwamen zij niet op de Sabbat. Voort zeide ik tot de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbat te heiligen. Gedenk mijner ook in deze, mijn God, en verschoon mij naar de veelheid uwer goede tierenheid. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch. En ze konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens Iegelijks volks. Zo twistte ik met hen en vloekte hen en sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit. Ik deed hen zweren bij God, indien gij uw dochters aan hun zonen zult geven en indien gij van hun dochters voor uw zonen of voor u zult nemen, heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd? Hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over gans Israël gesteld had, ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar uw lieden horen? dat gij al dit grote kwaad zou doen, overtredende tegen onze God, doen de vreemde vrouwen bij u wonen. Ook was er een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, schoonzoon geworden van Sambalat, de Horoniet, daarom joeg ik hem van mij weg. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden en bestelde de wachten der priesters en der levieten, elk op zijn werk, ook tot het offer des houts, op bestemde tijden en tot de eerstelingen. Gedenk, mijner, mijn God, ten goede. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, ik noem u vanmorgen drie kernteksten rond de drie punten. We schrijven boven de prediking een nadere reformatie in Jeruzalem. En dan gaat het over het herstel van de tienden. De tempelbelasting zouden we kunnen zeggen. Het herstel van de rustdag en het herstel van het huwelijks- en het gezinsleven. En dan is de eerste tekst uit Nehemia 13, het tiende vers, wat we samen lezen. Ook vernam ik dat der levieten deel hun niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker. En dan vers 15. In dezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat en die garven inbrachten die zij op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en alle last die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen als zij eetwaren verkochten. En dan vers 23. Ook zag ik in die dagen Joden die als Dodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Gemeente, we horen in het tweede gedeelte van het laatste hoofdstuk van Nehemia over een nadere reformatie in Jeruzalem. En we staan eerst stil bij het herstel van de tienden, het herstel van de rustdag en het herstel van het huwelijk en het gezinsleven. Gemeente, toen we een paar weken geleden met het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Nehemia begonnen, toen zeiden we: wat jammer dat hoofdstuk 13 er ook nog in staat. Want het was mooi geweest als het met het feest van de inwijding van de poorten, zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 12, was afgesloten. Wat was dat een mooi hoofdstuk, waar de Heere gedankt en geëerd werd voor alles wat hij gegeven had. Maar we zeiden: de Bijbel is een eerlijk boek. De zonden worden niet verzwegen. Ook niet de zonde van degene die de Heere mogen vrezen. En dan niet om die zonde goed te praten, maar wel opdat het wonder van Gods genade in het leven van zulke zondaren des te meer uitkomt. We hopen vanmorgen het boek over de biddende bouwer af te sluiten. Maar misschien dat een jongere die goed heeft meegelezen denkt: past die naam eigenlijk nog wel bij Nehemia? Een biddende bouwer. Want als ik vers 25 lees, ja, dan zou ik Nehemia liever een baldadige bouwer noemen. Want hij slaat daar zijn eigen volksgenoten. En hij plukt hen zelfs het haar uit. Ja, diezelfde Nehemia. Wat is er aan de hand? Gemeente, straks horen we wat de oorzaak daarvan is. Vorige keer hoorden we dat toen Nehemia vertrok, Jeruzalem in verval raakte. En iemand maakte de opmerking, dominee, dan moet u maar niet weggaan. Straks dan raakt Albeierland ook in het verval. Ik zeg, de tijd zal het leren. We hebben gezien waaruit dat verval vooral bleek. Tobia, die bittere vijand van voorheen, die alles op alles stelde om de bouw van de muur te verhinderen, krijgt nota bene een eigen kamer in de tempel. Die kamers zijn leeg, want de tienden, de gaven voor de levieten en andere helpers van de tempel, werden niet meer gebracht. En als Nehemia dan zo'n 10 jaar later terugkomt en hiervan hoort, dan wordt hij vreselijk boos. En hij gaat naar de tempel en loopt er de kamer binnen waar Tobia zijn intrek heeft genomen. En hij haalt die kamer helemaal leeg. Alle huisraad gooit hij op straat. Weg ermee. En we zeiden, wie denkt hierbij niet aan de Heer Jezus, die het tempelplein leegruimt, waar tafels van geldwisselaars stonden. De Heer Jezus zag dat en hij liep het tempelplein op, pakte een geesel met touwtjes eraan en daarmee veegde hij het hele tempelplein leeg. En hij keerde toen de tafels van de geldwisselaars om. En hij riep uit in heilige toorn, het huis van mijn vader zal een huis des gebeds genaamd worden. Maar gij hebt het tot een moordenaarskuil gemaakt. Zo reinigt ook Nehemia de tempel. Maar de reformatie gaat verder. En gemeente, ik heb het een nadere reformatie genoemd. De catechisanten weten misschien wel het verschil tussen de reformatie en de nadere reformatie. Bij de reformatie denk je aan Luther, Calvijn en Zwingli. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof kwam toen weer centraal te staan. En daarna volgde er een nadere reformatie. En die reformatie die was meer gericht op de bevinding, de beleving van het geloof. Maar ook op de levensheiliging. We zien dat ook hier een nadere reformatie in Jeruzalem. En dat betreft allereerst het herstel van de tienden. We hebben het gelezen in vers 10. Hoe Nehemia vernam dat het deel van de levieten hun niet gegeven was. Dat tiende deel wat het volk van hun inkomsten moest afdragen, dat werd niet meer gegeven. En dat betekent dat de levieten en de zangers die het werk deden gevloden waren, weggegaan waren. En eigenlijk naar zijn akker om ja, zelf de kosten te verdienen. En Nehemia komt tot de ontdekking dat tijdens zijn afwezigheid men nalatig is geweest in het verschaffen van de nodige levensmiddelen aan de levieten en de zangers. Gemeente, dat is helemaal tegen de afspraak dat men het huis Gods niet aan zijn lot zou overlaten. In het slot van hoofdstuk 10 kunnen we dat ook lezen. Het volk had zich daar ook toe verplicht. En gemeente, laten we gelijk maar de link maken naar ons allen. Weten wij ons verantwoordelijk voor de dienst van de Heere, voor de voortgang daarvan? Als de collectezak langskomt voor de diaconie of voor de kerkvoogdij, of geven we die zak door zonder er wat in te doen? Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. De Heere die ziet het. Maar hoe vaak hebben we voor andere dingen niet veel meer over dan voor de dienst van de Heer? Als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen voor allerlei wereldlijke of wereldse dingen hebben we veel meer over. Denk aan een vakantie bijvoorbeeld. Dan voor de dienst van de Heer. Maar moet de dienst van de Heer ons niet alles waard zijn? Nehemia die roept de oversten, de overheden openlijk ter verantwoording. Waarom is het huis Gods verlaten? En vervolgens neemt hij ook maatregelen. Hij laat de levieten weer terugkomen in Jeruzalem. Zorgt ervoor dat zij hun plaats weer kunnen innemen in de tempeldienst. Het werk weer kunnen doen. En het volk brengt de tienden weer in de voorraadkamers. Zodat deze weer worden gevuld. En de levieten en de zangers in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeente, daar gebeurt nog meer. Want daar worden andere mannen aangesteld voor de verzorging van hun broeders, de levieten. Betrouwbare mannen, die de opdracht ten diepste zouden uitvoeren uit de liefde voor Gods huis. Zo hebben we het ook gelezen. Gemeente, misschien dat wij niet vergeten om de kerk financieel te ondersteunen. Maar wat wordt er soms onverschillig en laatdunkend over de kerk gesproken. En veel te weinig voor de kerk gebeden. Waarom is het huis Gods verlaten? Waar is de liefde tot Gods woning? Waar is het heilige vuur voor Gods dienst? Of wat hebben we in alles de Heilige Geest nodig? En dan denk ik aan die ene die het huis Gods niet heeft vergeten. Gode zij dank niet. Tot hem hoefde niet gezegd te worden, waarom is het huis Gods verlaten? Van hem gold, van de Heere Jezus Christus gold, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En wie hem nodig en lief krijgt, die krijgt ook zijn huis lief. Liefde tot Gods huis. Iemand heeft het wel genoemd de graadmeter van onze liefde tot God. Als we diensten overslaan, en dan geeft dat ook wat aan. Terwijl we wel zouden kunnen komen. Gemeente, wat is er belangrijk om er te zijn? En kon het zijn met de dichter, hoe lief heb ik uw woning? Allereerst worden dus de tienden hersteld. Het tweede wat Nehemia in die nadere reformatie gaat herstellen, dat is de rustdag. Want die rustdag die wordt ernstig ontheiligd. Buitenlandse kooplieden bedreven op de rustdag in Jeruzalem handel met het volk. We hebben het gelezen in vers 15 en 16. In diezelfde dagen zag ik in Juda die Persen traden op de Sabbat. En die garven inbrachten die zij op ezels laden. Als ook wijn, druiven en vijgen. En alle last die te Jeruzalem, die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen, als zij eetwaren verkochten. Daar woonden ook Tyriërs binnen die vis aanbrachten en alle koopwaar die zij op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Gemeente, als je dit hoort, dan moet je zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Als we denken aan de koopzondagen, En we zien de afgelopen jaren is dat steeds meer gewoon geworden. We horen er nauwelijks nog over. En we wennen er ook aan. We zien hier dat in Jeruzalem de Sabbat verschrikkelijk wordt ontheiligd. Terwijl de Heere gezegd had, en we hebben het gehoord in de 10 geboden, we hebben daar ook van gezongen. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. De wet des Heeren wordt met voeten getreden. En Nehemia kan dat niet zomaar laten doorgaan. Ook de schending van de Sabbat in Jeruzalem pakt hij krachtig aan. Nehemia spreekt tot de edelen van Juda. Wat voor een boos ding is dit dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbat. Een boos ding. En hij geeft bevel dat de poorten tijdig gesloten moeten worden. Voor de Sabbat. Vers 19. En de handelaren die de Sabbat ontheiligden en hun tenten voor de poorten opsloegen, die worden weggejaagd. Gemeente, nemen wij de rustdag ook zo ernstig als Nehemia deed? O zeker, we zijn er tegen dat de winkels op de rustdag, dat is bij ons de zondag, worden opengesteld. Maar is er ook onder ons geen sluipende ontheiliging van de rustdag? Hoe brengen we de rustdag door? Waar gaan de gesprekken over? In het gezin met kinderen, dat valt niet mee, ik weet het. Brengen we onze kinderen eerbied bij voor de dag des Heren? Blijft bijvoorbeeld de computer uit? Lezen we een boek voor, doen we spelletjes, zingen we met elkaar psalmen en geestelijke liederen? Of liggen we een hele dag op bed? Gemeente, als we de Heere werkelijk hebben lief gekregen, dan hebben we ook zijn dag lief. En dan willen we niet dat zijn dag ontheiligd wordt. En wie de rustdag heiligt, die heiligt God. O, laten we er vandaag maar eens met elkaar over spreken, thuis ook. Hoe we de zondag nu op een gepaste wijze doorbrengen. En ik ga niet allerlei geboden en verboden noemen. Ik heb wel eens gezegd bij de behandeling van het 4e gebod. Als we lezen wat de catechismus daarover zegt, hoe we de zondag doorbrengen, dan is de zondag al een heel eind gevuld. Denk maar aan de diensten, 2 diensten op zondag, de zondagschool, de JMV, de JV. Je leest thuis nog eens wat. Dan is de zondag al een eind gevuld. Gemeente, laten we die zondag toch werkelijk als rustdag heilig. En te midden van alle andere dagen juist die dag gebruiken om de Heere te zoeken. Om goede boeken te lezen. Om over de preken na te denken. Daar met elkaar over te spreken. Daar wil de Heere zijn zegen aan verbinden. Het gaat allemaal zo gemakkelijk. We gaan eens een bezoekje hier brengen en daar brengen. En het gaat steeds verder. En een tweede dienst, daar komen we niet meer aan toe. Omdat we zo druk zijn met van alles en nog wat. Maar die 2 diensten moeten centraal staan als de Heere ons roept. En wat geeft de Heere ons daarna? Nog heel veel. Om juist met zijn woord bezig te zijn. Het herstel van de rustdag. Wat zou het ook een zegen zijn voor ons land en volk. Als dat weer in ere hersteld wordt. De winkels dicht blijven op zondag. Zo'n rust, 1 dag in de week, ook voor iemand die nergens aan doet, is dat belangrijk, is dat goed voor het lichaam, tot rust te komen. Maar bovenal om die dag te besteden in dienst van de Heere. En dan het derde, gemeente. Want er is ook sprake van een verregaande vermenging met vreemde heidense volkeren door huwelijken. En dan ben ik bij het herstel van het huwelijks- en gezinsleven. Zover was het afgezakt. Terwijl het volk, zoals we kunnen lezen in Nehemia 10, het verbond had vernieuwd. Wie is en blijft toch een mens in zichzelf? Ik zat zo te denken bij de voorbereiding, als de Heer ons loslaat, dan liggen we overal voor open. En dan zijn we tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Ook Gods kinderen, die de Heer mogen vrezen, die kunnen zo terugvallen. Denk maar aan Salomo. O, als de Heer niet de getrouwe bleef, dan was het hopeloos verloren. En hoe meer we de Heer leren kennen, hoe langer we hem mogen kennen, hoe groter dat wonder wordt van zijn onveranderlijke trouw voor een onverbeterlijk mensenkind. Gemeente Nehemia moet het opnemen tegen de vermenging met heidense en vreemde volken door huwelijken. Als hij weer terugkeert, na zo'n 10 jaar dan ziet hij tot schrik, en we lezen dat in vers 23 en 24, ook zag ik in die dagen Joden die als dodische, ammonitische en moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Daar waren ze mee getrouwd. En hun kinderen spraken half als dodisch. Ze konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks. Dus deze Joden die huwden heidense vrouwen. Daar hebben we de vermenging met de wereld. En gemeente, het is ook tot waarschuwing voor onze tijd. Hoe ver kunnen we met de wereld mee? Jonge vrienden, met wie hebben jullie contacten? Mag ik dan geen verkering, dominee, met iemand die helemaal niet naar kerk gaat? Wat heel belangrijk is, dat hij ervoor open staat. En ook meegaat. We hebben het daar laatst nog over gehad in de oudste catechisantengroep. Stel je voor als je vriend of vriendin zegt, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Ik vind jou super lief, maar met de kerk en met de Bijbel heb ik helemaal niks. Dan kun je er beter mee stoppen. Dat is pijnlijk. Ik heb jullie verteld, de oudste catechisanten, dat ik dat wel eens gezegd heb tegen iemand en die werd daar heel boos over. Maar na 3 jaar kwamen ze er wel op terug. En ze zei, het gaat niet door, vlak voor haar huwelijk. Het gaat niet door, want ik zie het niet zitten. Straks dan sta ik daar alleen, want ik wil wel naar de kerk blijven gaan, maar hij wil er helemaal niks van weten. Kijk, een huwelijk kan, maar mag geen evangelisatiemiddel zijn. En misschien zitten er ook wel die vanwege man of vrouw in de kerk gekomen zijn. Ik weet het ook. Het kan, zeker. Maar het is zo vaak anders. Door huwelijken zijn al zoveel jonge luiven vreemd geraakt van de waarheid en van een levensstijl die gebaseerd is op Gods woord. En het was hier in Jeruzalem zo erg dat hun kinderen niet eens meer Joods konden spreken. Ze spraken half als dodisch. Naar de taal van moeder wellicht. Gemeente, hoe is dat met ons? Hoe staat het met de opvoeding van onze kinderen? Spreken onze kinderen ook half als dodisch, half werelds? Raken ze ook meer en meer vervreemd van Gods woord? Of niet? Kijk, sommige jongeren die kunnen complete voetbalelftallen opnoemen. Maar als je dan vraagt naar de 12 discipelen. Ja, dan wordt het wel wat moeilijker. En zo zouden we nog wat andere dingen kunnen noemen waar je goed in thuis bent. In de dingen van de wereld. Maar zijn we ook thuis in de taal van de schrift? Straattaal en sporttermen zijn overbekend. Maar hoe zit het met de Bijbelse woorden en begrippen? Half als dodies. Dat wil zeggen dat ze nog wel in de kerk zitten. En naar catechisatie gaan. Maar innerlijk zijn ze vervreemd van de taal van Gods woord. En ik weet, de Bijbel is best moeilijk. We moeten ook als dominees en leidinggevenden ons best doen om Gods woord uit te leggen. Jazeker. Maar wat erg als onze kinderen meer thuis zijn in de dingen van de wereld dan in de dingen van Gods woord. In Jeruzalem hadden de ouders er de meeste schuld aan. Want de kinderen namen de taal van de ouders over. Dat is vandaag nog zo. Wat horen onze kinderen van ons? Wat zien ze aan ons? Welk voorbeeld geven we aan onze kinderen? Kunnen ze jaloers worden op de dienst van de Heere als ze naar ons leven kijken? Spreken we als ouders vandaag met onze kinderen de taal van de Bijbel? Voeden we ze daarbij op? Gemeente, wat is dat nodig, juist in deze tijd? Want als ze half als dodies gaan spreken, dan is dat een bewijs ervan dat ze al meer vervreemd zijn geraakt van het woord van de Heere. Ook degenen die zich met vreemde vrouwen verontreinigden, worden door Nehemia aangepakt. Nehemia twist met hen. We hebben het gelezen. Zo twistte ik met hen en vloekte hen en sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit. Nou, dat ging er heftig aan toe. Dat ging er heel heftig aan toe. Dat Nehemia met hen twist wil zeggen dat ze op de een of andere manier hun gedrag probeerden te rechtvaardigen. Zo kunnen wij ook de zonde goed praten. Als we erop aangesproken worden. Dat zullen die mannen ook gedaan hebben. Misschien hebben ze wel gezegd, ja, maar waar moeten wij anders een vrouw vandaan halen? En ze ziet er toch leuk uit. Zoveel vrouwen zijn er in Israël niet. Gemeente, een mens kan zoveel vonden zoeken om de zonde te rechtvaardigen. Maar genade maakt een eind aan al onze verontschuldigingen. Genade leert de schuld aanvaarden en belijden, maar ook breken met de zonde. Nehemia twist met hen. Hij overtuigt hen van hun ongelijk. Dat is niet goed wat jullie doen. Met zulke heidense vrouwen trouwen. Hij vloekte hen. Dat wil zeggen dat hij hun op het hart bond. Dat als zij zo zouden doorgaan, zij de vloek van God over zich zouden halen. Hij sloeg hen en trok hen het haar uit. Gemeente, op oosterse wijze betoonde hij hun zijn ongenoegen en probeerde die de ernst van de zonde duidelijk te maken. Hij treedt hier met harde hand op, letterlijk. Hij draait er niet omheen. Ja, zegt iemand, maar dominee, gaat Nehemia hier niet door het lint? Want ja, vandaag de dag, stel je toch voor dat er een ouderling op bezoek komt en die gaat zo tekeer dat hij me bij de haren grijpt. Nou, ik zou gelijk de politie bellen. Ik zou niet meer naar de kerk komen. Dat kan ik me voorstellen. Maar bedenk wel dat Nehemia hier vervuld is met heilige ijver. Er zat bij hem niets anders dan liefde achter. Liefde tot Gods eer en zijn instellingen. Maar ook liefde tot zijn volk. Het ging Nehemia om het behoud van zijn medezondaren. En liefde draait er niet omheen. Liefde zegt eerlijk waar het op staat. Iemand schreef: Nehemia's harde hand was een liefdeshand. En vertoont Nehemia ook niet iets van het beeld van Christus? Ik noemde al de tempelreiniging. Toen trad hij ook op met krachtige hand. Ook hem ging het om Gods eer. Onomwonden zetten hij de farizeeërs en de schriftgeleerden op hun plaats. Toen hij hen vergeleek met wit gepleisterde graven. Van buiten mooi bepleisterd, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen. We lezen ook dat Nehemia hen deed zweren. Indien gij uw dochteren hun zonen zult geven. En indien gij van hun dochteren voor uw zonen of voor u zult nemen. Hij stelde hen dus onder ede. Hij deed hen zweren dat ze met de zonde van die vreemde vrouwen zouden breken. Waarom die eed? Wel omdat Nehemia iets vertoonde van het beeld van Christus. Denk nog even aan hoe Christus de tempel schoonveegde met een geesel van touw. Hij trad ook op met krachtige hand. En ook houdt hij hen ter waarschuwing het voorbeeld van Salomo voor. Ook Salomo wordt door vreemde vrouwen verleid tot afgoderij en zonde. We geloven dat Salomo een kind van God was. Maar de zonde van Gods kinderen betekenen voor ons nooit een vrijbrief, gemeente, om ons ook aan die zonden schuldig te maken. Ze zijn ter waarschuwing opgetekend in Gods woord. En moeten ons des te voorzichtiger maken. Als nu Gods kinderen al zo in de zonde kunnen vallen, moeten wij niet des te meer op onze hoede zijn. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Wie kan zichzelf bewaren, gemeente? Wat is het gebed nodig en de kracht van boven om staande te blijven? Gemeente, er zijn uitleggers die van oordeel zijn dat het optreden van Nehemia te hard en te rigoureus was. Dat hij te ver ging. En dat kunnen we ons wel voorstellen als je gaat slaan en je trekt de haren uit. Ik zei er al iets van. En toch, als we dit hoofdstuk nu goed lezen, dan verricht hij die nadere reformatie biddend. Want eigenlijk heb ik het tot hiertoe nog overgeslagen. Maar is het u opgevallen dat Nehemia tot viermaal toe in dit gedeelte wat gaat over die nadere reformatie bidt? Kijk maar eens mee. Allereerst in vers 14. Ineens horen we een gebed. Het wordt niet aangekondigd. Gedenk mijn en mijn God in deze. En delg mijn weldadigheden niet uit die ik aan het huis mijn Gods en aan zijn wachten gedaan heb. Dat is nu die biddende bouwer. Nehemia. Nee, hij heeft het niet gemakkelijk. En vervolgens vers 22. Gedenk mijner ook in deze mijn God. En verschoon mij. reinig mij naar de veelheid uw goede tierenheid. Opnieuw een gebed. En dan vers 29. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd. Ja, het verbond des priesterdoms en der levieten. Hoor hem eerst bidden, gedenk mijner, gedenk mijner. En in dat derde gebed vraagt hij, gedenk aan hen, mijn God. En dan het laatste gebed. En dat is tegelijk de laatste woorden van dit Bijbelboek, vinden we in vers 31. Gedenk mijner, mijn God, ten goede. Het boek Nehemia eindigt met een gebed. Hoe afhankelijk van de Heere heeft Nehemia zijn arbeid verricht. Hoe klein wist hij zich voor God. Ondanks alles, ondanks vragen die misschien overblijven, is dat nu wijs geweest van Nehemia om zo tekeer te gaan, ondanks alles. Nehemia was ook een mens natuurlijk. Maar ondanks alles wordt zijn leven gedragen door het gebed. En daarom wil ik hem toch een biddende bouwer blijven noemen. En juist daarin vertoont hij ook het beeld van Christus. Van wie we lezen dat hij steeds de eenzaamheid opzocht om samen met zijn vader te spreken. En ik heb het al vaker gezegd, hebben we daar niet het meeste behoefte aan? Aan mensen zoals Nehemia, bidders. Smekers aan Gods genadetroon. Gemeente Nehemia vertoonde het beeld van Christus. Wel is er over het beeld van Christus meer te zeggen. We kunnen hierbij ook denken aan Ezra. Jaren geleden. Toen was er ook die vermenging met de heidenen. En van Ezra lezen we dan dat hij niet het haar bij anderen uittrok zoals Nehemia deed. Maar bij zichzelf. En hij scheurde daarbij zijn klederen. Hij weende. Terwijl hij zich één wist met de schuld van zijn volk. De arbeid van die wenende Ezra droeg rijke vrucht. Want velen van het volk wenden zich toen wenend tot hem. Het volk ging dus ook wenen. Nee, we lezen hier niet van een wenende Nehemia. Wel van een wenende Ezra. En ook dat wenen, dat behoort bij het beeld van Christus. Want de zaligmaker riep, net zoals Nehemia en Ezra deden, om een radicale breuk met de zonde. En hij hield de mensen voor zich, God dienen en de mammon. Dat kan niet. En daarin vertoonden zowel Nehemia als Ezra zijn beeld. Maar Christus heeft ook onder het oordeel van God gebogen, zoals Ezra dat deed. Hij was één met de schuld van zijn volk, zoals ook Nehemia in het begin. Gemeente, Nehemia en Ezra, ze waren mensenkinderen, vol zonden en gebreken. Maar de Heere die wilde hen gebruiken in zijn dienst als mensjes uit het stof verrezen. Christus is oneindig veel meer dan Nehemia en Ezra. Hij gaat hen allen verre te boven. Want hoe groot is zijn liefde. Met innerlijke barmhartigheden was hij over de scharen bewogen. En zijn tranen druppen nog in het midden van de gemeente als zijn woord verkondigd wordt. En de verzoenende en de reinigende kracht van zijn bloed mag nog gepredikt worden. Gemeente, wee ons, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. We hebben telkens de lijn getrokken naar die meerdere Nehemia, naar die meerdere Esdra. Jezus Christus. In hem alleen is nu alles te vinden wat we nodig hebben. Ook om de rustdag op de juiste wijze te onderhouden. Ook om in het huwelijk en het gezin te leven tot zijn eer. Ook in het geven van onze gaven aan de kerkelijke gemeente. Gemeente tot wie dan heen? Tot Christus alleen. Niet morgen, maar nu. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Maar laat u leiden. En beleid het maar, Heere, ik ben het niet waard dat u naar me omziet. Dat u aan me gedenkt. Maar gedenk mijner, om Christus wil. En kinderen, wat zei de Heere Jezus tegen die ene moordenaar die dat bad? Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat zei die toen? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ontferm u mijner, gedenk mijner. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Psalm 97 en daarvan het zesde vers.